vanmorgen. U thuis en hier in de kerk, allemaal hartelijk welkom in de dienst van de protestantse gemeente. Het is de derde en de laatste dienst van de carouseldiensten, die als thema hadden engelen in de hoofdrol. Vanmorgen gaat dominee Jan Hendrik Kip uit Gelderop voor in de dienst en die heeft het thema De Engel van de Verandering. De bloemen gaan vanmorgen als een warme groet naar mevrouw Ellie Dame. En volgende week zondag hoop voor te gaan dominee Ada Rabel. Dan is er een viering van schrift en tafel. Ik ben Rietje Kampen, ambtsdrager van dienst. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we staande het openingslied 214, 1, 2, 6 en 8. Het licht dat weer opnieuw begon. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o God, uw liefde zien. Amen. Gaat u zitten. Gemeente, laten wij roepen tot God voor de nood van de wereld waarin wij leven. Al wat ons het geloven moeilijk maakt. En laten wij zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laat ons bidden. U roept ons, God, vandaag. U roept ons om ons met u in te laten en onze weg te gaan, beschenen door uw licht. Als wij ons dat voorstellen, God, dan worden wij bewogen, omdat er zoveel mensen zijn die geen licht te zien krijgen, maar de schaduwkanten van het bestaan. Mensen die zich geen raad meer weten vanwege de rampen die zich over hen uitstorten. We zien wat er gebeurt als de aarde beeft, gebouwen ineenvallen, mensen onder zich begraven. De getallen zijn duizelingwekkend van de slachtoffers, maken ons sprakeloos. De oorlog die zoveel kapot maakt, al die kapot geschoten, kapot gevallen huizen die we zien, al die mensen die een veilig heen komen zoeken, ontferm u, God. En wij worden bewogen, God, vanwege zoveel mensen die geen rust en veiligheid kennen, die blijven zoeken, blijven zwerven, die mensen kwijtraken, ouderen die kinderen kwijtraken en andersom, mannen en vrouwen die elkaar kwijtraken, vrienden die elkaar kwijtraken, mensen die eenzaam leven en met zichzelf moeten stellen of voelen dat ze overbodig zijn. Ontferm u, God. En wij worden bewogen, God, als wij zien hoeveel mensen verlangen naar meer dan hun leven is, naar een andere manier van leven, met meer overtuiging, een duidelijke levensweg, met meer veiligheid en minder zorgen. Maar mensen kunnen zelf hun leven niet openbreken. Wij ook niet. Wij hebben zorgen. Wij vragen ons af wat alle ontwikkelingen voor ons betekenen voor de toekomst. Of wij alles zullen kunnen dragen. Zoveel onopgeloste problemen waartoe wij ons moeten verhouden. Ontferm u, God, over uw aarde en over al uw mensen. Zo bidden wij en zingen. En in al deze dingen houden wij de lofzang gaande. Wij zingen 103, het 8e couplet. Ja, de laatste van drie kerkdiensten van morgen, die allemaal gaan over engelen in de hoofdrol. En u hebt dat aan de liederen die we gezongen hebben al een beetje gemerkt. Ik denk dat u aan het begin van de dienst nog nooit over zoveel engelen gezongen hebt. Bijna in elk couplet. De engel van als reisgenoot, de engel als boodschapper. En vanmorgen voor u de engel van de verandering. Engel in de hoofdrol, ja, de engel, maar vanmorgen ook Jacob in de hoofdrol. En ik schat u zo in, ik ken het hier niet in Deurnen, maar ik schat u zo in dat de meesten van u wel weten wie Jacob is en zijn verhaal een beetje kennen. Hij heeft zijn broer Esau bedrogen. Hij heeft de zegen geroofd. Esau is kwaad en wil hem vermoorden. Rebecca, de moeder, vangt dat woord op en zegt tegen Jacob, jij moet hier weg. Ga een paar dagen naar je oom Laban. Dat doet hij, maar die paar dagen worden 20 jaar. Hij is in dienst bij Laban, bij zijn oom. En door een slimme truc zorgt hij ervoor dat de rijkdom van Laban stukje bij beetje van Laban weggaat en bij hem, Jacob, terechtkomt. Laban heeft dat op een gegeven moment door en is niet meer vriendelijk. Weer moeten ze uit elkaar, ze maken een boedelscheiding en Jacob gaat weer op de vlucht. Maar nu moet hij terug. De ontmoeting met zijn broer die hem naar het leven staat. Jacob stuurt boodschappers vooruit en die komen terug met de mededeling. Esau komt ook naar jou toe. 400 man heeft hij bij zich. De moed zingt Jacob in de schoenen. Hij is bang, want het verleden haalt hem in. Zijn broer staat hem naar het leven. En hoe dichterbij Esau komt, hoe banger hij wordt. En Jacob gaat bidden. God, verlos mij uit de handen van mijn broer. Jacob is een strateeg, dus hij heeft, want hij kan niet anders dan vanuit wantrouwen denken, zijn bezit in twee delen. Opgesplitst, als de ene helft door Esau vernietigd wordt, dan heeft de andere misschien de kans om levend uit het gevecht te komen. En hij heeft cadeaus naar Esau toegestuurd, voor zich uit, in een ultieme poging om hem gunstig te stemmen. En nu laat hij zijn gezin veilig oversteken over de rivier de Jabok en hij blijft alleen achter. Dat moet u even weten als achtergrond van de lezing. En dan gaat nu de lector lezen Genesis 32 vanaf vers 23 tot in hoofdstuk 33 vers 4.
Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die naam Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God, en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank, omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet. Tot op de dag van vandaag. Toen Jacob zag dat Esau met 400 man op hem afkwam, verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit en terwijl hij zijn broer naderde, boog hij 7 maal diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden huilden. Tot zover de lezing. We zingen nu lied 928.
Gemeente van Deurne, lieve mensen van onze Heer. Zou u Jacob als vriend willen hebben? Wat dunkt u? Het is wel goed om te weten. Hij is een man die het recht om de eerste te zijn en de zegen van de vader af heeft getroggeld van zijn broer, die zijn blinde vader heeft bedrogen en zijn goedgelovige oom Laban ook. Hij is een man die er niet mee zit dat anderen nadeel hebben van wat hij doet en die op een slinkse manier zijn eigen voordeel organiseert en dan zegt dat God dat heeft gedaan. Kent u zulke mensen? Hebt u zo iemand als vriend misschien? Jacob is iemand die ook vooral met mensen omgaat die dat ook zo doen. Zou u hem als vriend willen hebben of kijkt u wel uit? Abraham, Isaac, Jacob, zo gaat de rij van de aartsvaders, dus hij is een goed gezelschap, zou je zeggen. Maar zijn broer Esau, een wat ruige figuur, die ook een slecht imago heeft, die is veel genereuzer, veel ruimhartiger, veel soevereiner ook, veel minder een slaaf van wat er gebeurt. Ik denk dat er weinig mensen zijn die iemand als Jacob als vriend zouden willen hebben. Hij heeft ook altijd zo geleefd dat hij geen vrienden maakte. Vijanden maken, dat ging hem beter van de hand. En hij heeft het ook altijd zo handig aangepakt dat hij ook geen vrienden nodig had. Maar nu moet hij terug naar waar hij vandaan kwam. En wat zou het handig zijn als hij nu een paar vrienden had die hem daar zouden helpen om weer thuis te raken. Maar zoals veel mensen vandaag ook ontdekt Jacob, de weg die je gaat weg van huis, die is veel makkelijker dan de weg die je gaat terug naar huis. Zijn leven is tot nu toe een vlucht geweest. Eigenlijk één grote vlucht voor zijn broer Esau. Esau moet hem naar het leven staan, dat kan niet anders na alles wat er gebeurd is. Er verschenen engelen op zijn weg. Zo begint het hoofdstuk. En Jacob neemt die waar als een soort leger van God. Die engelen komen verder niet meer terug in dat hoofdstuk, maar daarmee is de toon wel gezet. Engelen treden in de Bijbel altijd op als hemel en aarde elkaar gaan raken. Als mensen iets uit de hemel nodig hebben om hun weg op aarde te kunnen gaan. Engelen helpen je om te geloven wat je anders niet zou kunnen geloven. Om een weg te gaan die je niet alleen kan gaan. Om over een dood punt heen te komen. De engel is er dan als je het zelf niet meer weet, of als je het zelf niet gelooft, of als je het zelf niet kunt, of als je het zelf niet durft. Maar wat voor engel het ook is, of het nou de boodschapper is, of de beschermer, de reisgenoot, of de engel van de verandering, de engel is altijd je vriend. De engel is altijd je vriend. Soms is dat een beetje moeilijk te zien, zoals hier bij Jacob aan de Jabok. Want kijk, als we over engelen horen, dan zijn we gewend dat een engel komt met wees maar niet bang. Zo was de engel die naar Maria kwam, naar Zacharias en Elisabeth. Maar dat doet deze engel niet. Die komt niet met wees maar niet bang. Deze engel is een tegenstander. Hij neemt de rol van tegenstander aan, de engel van de verandering. En als we nu even kijken naar de afbeelding die Marc Chagall gemaakt heeft, dan ziet u dat Marc Chagall aan de engel een blauwe achtergrond geeft. Dat is in de kunst meestal de kleur van de nacht en van de droom. In de stilte, de eenzaamheid van de nacht overvalt het hem. De vleugels van de engel zijn een beetje groen, alsof het bladeren zijn. Groen als de kleur van de hoop. En het staat niet in de tekst dat het slapend gebeurt, maar engelen verschijnen vaak in de droom als de gebeurtenissen nog aan je voorbij trekken en nog niet verwerkt zijn. Gebeurtenissen die nog aandacht vragen. Of mooie herinneringen. Linksbovenin ziet u, daar zijn de mooie herinneringen van hoe het ooit begonnen is. Jacob en Rachel, arm in arm bij de put waar ze elkaars liefde hebben ontdekt. Maar dit is geen mooie droom natuurlijk, het is een gevecht. Jacob is in gevecht met de engel. Doe de afbeelding maar even weer weg, hij komt straks weer terug. Jacob in gevecht met de engel. Als wij vroeger als kinderen op het schoolplein aan het vechten waren, dan was er één belangrijke vraag. Wie is er begonnen? Wie heeft schuld? Ja, wie is er begonnen? Misschien wil deze engel helemaal niet vechten, maar moet hij dat doen, omdat Jacob alleen maar vechten kent, als hij iets wil hebben, als hij zijn voordeel organiseert. En Jacob wil iets hebben. Zegen. Zeg maar de goedkeuring van het voorgeslacht. De goedkeuring dat hij zijn gang mag gaan als de mens die hij is. Kijk, Jacob heeft van alles genoeg. Geen behoefte meer. Hij is rijk en geslaagd, hij heeft alles wat hij nodig heeft en meer dan dat. Maar hij heeft niet de goedkeuring van het voorgeslacht. De vrede in zijn ziel om zijn eigen weg te mogen gaan, de zegen, die heeft hij niet. Hij heeft die afgetroggeld van zijn blinde vader en hij dacht dat hij hem dan had, maar zo werkt dat niet met zegen. Die kun je niet bemachtigen. Die kun je alleen maar krijgen, ontvangen als een gave. Er gebeurt ontzettend veel in dit gevecht, waar je eigenlijk makkelijk overheen leest. Die iemand, die engel, vraagt naar zijn naam. Wie ben je? Ik ben Jacob, zegt hij. Eindelijk, 20 jaar geleden, zei hij, ik ben Esau, op dezelfde vraag. Toen ging het ook om zegen. Ik ben Jacob, ik zou graag een ander zijn. Ik zou willen dat het niet waar was, dat het anders was gegaan, dat ik het anders had gedaan. Maar ik ben Jacob, bedrieger, pootjehaker, dat is mijn verleden, dat ben ik en zo kan ik niet verder. Er gaat hier in dit gevecht iets veranderen in Jacob. Jacob houdt op met af te dwingen wat hij zou willen. Jacob gaat vragen, bidden om zegen. Niet bemachtigen, niet onderhandelen of regelen of ritselen, maar vragen. Bidden. Want zegen kun je niet bemachtigen, afdwingen, veroveren. Die kun je alleen ontvangen. Ik laat je niet, tenzij je me zegent. Geef mij zegen. Geef mij een goed woord van God, dat ik er zijn mag. Dat ik leven mag zonder steeds op mijn hoede te moeten zijn, dat ik mijn weg mag gaan zonder overal vijanden te maken, dat ik niet meer vluchten moet voor wat ik heb aangericht. Jacob vraagt ook naar de naam van die iemand, die andere, maar die geeft zijn naam niet prijs. Die blijft de andere, uit een andere wereld. Want hemel en aarde moeten elkaar raken. Het is een existentieel gevecht. Er breekt iets in Jacob en er ontstaat iets nieuws. Een wijziging in zijn levensoriëntatie en een afleggen van zijn aangeleerd gedragspatroon. En nu kijken we nog even weer naar de afbeelding van Marc Chagall. Je ziet, Jacob is al aan het verliezen. Hij is kleiner dan de engel. Wij zien dat Jacob kwetsbaar wordt en de engel legt zijn rechterhand op het hoofd van Jacob in een zegenend gebaar. Jacob wordt geconfronteerd met zijn kwetsbaarheid. De rechterhelft van het schilderij gaat over kwetsbaarheid. Rechtsboven zien we alvast de pijn die Jacob nog gaat ervaren. De felgekleurde mantel van zijn lievelingszoon Jozef, die in de put wordt gegooid en dood wordt verklaard. Het gevecht heeft van Jacob dus een man gemaakt die pijn ervaren kan, die kwetsbaar is geworden, die leert: er zijn dingen van grote waarde die je nodig hebt in je leven en die je niet zelf kan regelen. Rechtsonder ziet u Jeremia zitten, die klaagt over de val van Jeruzalem, plaatsvervangend voor al de pijn die het volk Israël, Gods strijder, dat is de naam, is aangedaan in de geschiedenis, en ook Chagall zelf, die vrijwel zijn hele familie in de concentratiekampen heeft verloren. Maar Jozef is niet omgekomen in de put. Er was toekomst. Ook voor Jacob, voor een overwonnen man, is er toekomst. Daarvoor staat de gouden haan in het schilderij. De haan die het morgenrood roept. De nieuwe dag, de nieuwe toekomst. De zon ging over Jacob op, staat er in het Bijbelverhaal. Na 20 jaar duisternis, zeggen Joodse commentaren erbij. Goed, doe de afbeelding maar even weer weg. Jacob is een gehavend man, kreupel aan zijn heup, zoals er staat. Hij is geconfronteerd met zijn kwetsbaarheid. De engel heeft ervoor gezorgd dat zijn aangeleerd levenspatroon aan duigen is gegaan. De engel heeft de rol van tegenstander aangenomen om een verandering teweeg te brengen bij Jacob. Dat heeft hem de blik geopend. Hij ontdekt: niet Esau moet veranderen door een strategie van Jacob, zoals hij dacht, maar Jacob moet veranderen, moet ophouden met vluchten. En hoewel hij tot overwinnaar wordt uitgeroepen, is hij vooral door de knieën gegaan. Na deze worsteling, na de ontdekking van en verzoening met zijn kwetsbaarheid, wordt ons een heel andere Jacob gepresenteerd. Hij loopt nu voor zijn stoet uit naar Esau toe, als een mens die zoals hij is gezien mag worden, die zich niet meer strategisch moet verstoppen achter geschenken of achter grote kuddes. Als je kwetsbaar bent, dan blijf je nergens. Zo heeft Jacob geleefd. Maar nu blijkt, als je kwetsbaar bent, dan word je sterker. Een mens die niet meer vluchten moet. En nu wordt hem ook duidelijk dat zijn idee van Esau als zijn grote vijand veel over zijn eigen geweten zegt, maar niets over Esau. Esau is zijn vijand helemaal niet. Al 20 jaar niet meer. Esau heeft verwerkt wat er gebeurd is. Jacob is alleen maar gevlucht. Wat een verandering van aartsintrigant naar aartsvader. Ja, nu hebben we het over de verandering van Jacob gehad. Eigenlijk vind ik, is het niet netjes om bij zo'n tekst alleen maar over Jacob te praten, zonder jezelf vragen te stellen. Joden lezen dit verhaal niet alleen maar als een verhaal over Jacob, toen en daar, maar als een verhaal over de naamgeving Israël en dus over zichzelf. Ze herkennen in Jacob hun eigen leven met God. Dat ze uit zijn op eigen voordeel in plaats van het van God te verwachten, net als Jacob. Dat ze vaak in gevecht zijn met God, oneens met hem en geconfronteerd. En dat er steeds weer de eeuwige is die iemand die de zegen geeft en de toekomst moet openen. Is er misschien iets dat aan ons, zoals we zijn, eigenlijk niet kan blijven zoals het is? Dat er iets anders moet? Dat is een beetje een moeilijke vraag. Maar de engel is altijd je vriend. Meestal zet ons geweten ons wel op het goede spoor, net als bij Jacob. Iets wat moeilijk is in je leven en waar je liever niet mee aan de slag wil. De engel die je vriend is en je helpt, kan vele vormen aannemen. Hier bij Jacob was hij de tegenstander en moest hij vechten. Maar de engel zou ook een bekende kunnen zijn van u, die je een indringende vraag stelt, waardoor je de dingen ineens in een ander licht gaat zien of van een andere kant gaat bekijken. De engel kan ook een klein kind zijn dat je met grote ogen aankijkt en jou ineens duidelijk wordt hoe onbelangrijk die problemen zijn waar jij mee bezig bent en waar je niet van slapen kunt. De engel is altijd je vriend. Als je de engel toelaat, word je er heel vaak zuiverder, opener, vrijer en echter door. En misschien ontdek je dan wel, je hebt meer vrienden dan je dacht. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en voorbeden doen. De intenties beantwoorden met de acclamatie lied 368c. U ziet het wel verschijnen. We bidden in stilte en met elkaar het gebed van onze Heer. Laat ons bidden. U danken wij, grote en soms verborgen God, dat uw naam genoemd blijft onder de mensen, dat u de toekomst openzet voor mensen en dat u, wat hun weg ook mag zijn, een zegen hebt voor ons. Als u voor ons de vreemde en duistere bent, help ons dan om niet los van u te raken. Als u voor ons de tegenstander bent, vorm ons en verander ons, maar laat ons niet los. Als wij de weg niet weten en vastlopen, zoals Jacob, zend ons dan een engel in de nacht die ons op het goede spoor zet. Zo bidden wij en zingen. Wij bidden God dat u ons een signaal laat ontdekken als wij in een situatie komen waar het verleden ons inhaalt, terwijl we dachten het achter ons te kunnen laten. Als ons geweten opspeelt en wij niet tot rust kunnen komen omdat we spijt hebben om hoe de dingen zijn gegaan, zend ons dan een engel in de nacht, dat wij de weg weer voor ons zien. Zo bidden wij en zingen. Wij bidden God dat wij een steun in de rug mogen ervaren als wij de waarheid over onszelf ontdekken en die niet meer uit de weg kunnen gaan. Als wij ontdekken dat wij helemaal niet die fleurige mensen zijn die onze profielen doen vermoeden. Als wij bang zijn en niet kunnen slapen van de dingen die ons te wachten staan en die we niet in kunnen schatten, zend ons dan een engel in de nacht, dat wij weten dat we kunnen gaan, gezegend met uw goede woorden. Zo bidden wij en zingen. En wij bidden u voor degenen die slachtoffer worden van het gevecht om de macht, voor het leed dat er wordt geleden in Oekraïne, voor wie niet gezien wordt, voor wie vermalen worden tussen het raderwerk van hoe de dingen gaan. Wij bidden u voor die grote ellende, de duizelingwekkende getallen aan slachtoffers die wij horen na de aardbeving in Turkije en Syrië, waar de klappen vallen, waar de ellende en het onrecht zich ophoopt. Laat uw goede aarde en uw mensen niet in de steek. Geef hulp, geef licht. Zo bidden wij en zingen. En wij bidden voor de mensen die uitzichtloos vechten. Vechten met u, of vechten met iets dat aan u doet denken. Vechten met hun toekomst. Vechten met een ziekte, of met toenemende eenzaamheid. met het kiezen van een mogelijkheid of het accepteren van een onmogelijkheid. En wij bidden voor degene voor wie het hele leven een gevecht is, zonder pauze, zonder opademen, zonder verandering in de situatie. Die vechten en toch niet verder komen. Zend hen een engel in de nacht, dat zij vertrouwen krijgen, zo bidden wij en zingen. De dingen die ons aan het hart gaan, de mensen om wie wij zorgen hebben, wij bidden daarvoor in stilte. En met de woorden van Jezus bidden wij: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen wij als laatste lied 416, Ga met God.
De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie en die is bestemd voor de aardbeving in Turkije en Syrië. We zien en horen elke dag de gevolgen van de aardbeving op de televisie. Verschrikkelijke beelden en heel veel verdriet. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma. En daarnaast is Kerk in Actie in Syrië al lang actief. Er is een goed contact met de Syrische kerken. Doe mee en geef. Uw steun is dringend nodig. En de uitgangscollecte die is voor de wensambulance. Nog één keer de klok thuis horen tikken. De zee zien. Of een concert bijwonen. Stichting Ambulancewens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Door de onuitwisbare en kostbare herinneringen die ook binnen onze kerk mogelijk zijn gemaakt door deze organisatie, dragen we ook dit collectedoel een warm hart toe. En na afloop van deze dienst is er koffie en thee in het Redingdiensthuis, waar u van harte welkom bent. Thank you.
weet u dan gezien en gekend door God op al uw wegen. Wees gezegend en laat er zegen van u uitgaan. De levende zal u zegenen en hij zal u behoeden. De levende laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De levende laat het licht van zijn gelaat over u opgaan en hij legt op u zijn vrede.